Goed, laten we bidden voor deze samenkomst. Heere God in de hemel, Heer Jezus, we hebben gezongen dat we alleen op u zien en dat we alleen uw stem willen horen. En daarvoor zijn we hier, om uw stem te horen en ook iets van een glimp van u gewaar te worden. We danken u, Heer Jezus, dat u onze koning bent. En dat willen we de hele week ook beleven, dat we steeds uw stem horen, ook daar waar zoveel andere stemmen uw stem zomaar lijken te verdringen. Er is zoveel negatief gepraat en dan willen we juist uw stem horen, want u hebt goed nieuws, ook vanavond. Heren, we danken u voor uw geest en we bidden dat uw geest ons vult. En in bijzonder onze broeder Vochtelo, dat hij vol is van uw geest en uw woorden helder en duidelijk spreekt. Dank u voor het leven, we in gezondheid hier zijn. Dank ook voor het leven in de moederschoot. We bidden, Vader, voor de kleine kinderen die nog niet geboren zijn. Zegen hen en verkwik hen. En zegen ook alle moeders in ons land, Heer, dat ze dol blij zijn met hun kind. Heer, we zegenen de kinderen hier in deze samenkomst, dat ze ook hun, ook dat zij het woord goed begrijpen, verstaan. En dat u hun voet bemoedigt. En dat het woord niet alleen voor de kinderen is, maar ook voor de tieners en de jongvolwassenen, de ouderen. Heer, dat wij allemaal verkwikt worden. Dank u, Heer, voor de welvaart in ons land en voor de verkiezingen die zo voor de deur staan. We danken u voor de SGP die aanstaande week heeft uitgeroepen tot Week van de Schepping. Als gelovigen vinden we in uw woord dat we een speciale taak hebben om op verantwoorde manier om te gaan met de aarde. U, Heer, kunt alleen helpen om uit de huidige crisis te komen. Geef wijsheid. Wijsheid aan onze volksvertegenwoordigers om in gehoorzaamheid aan u leiding te geven en te spreken, een stem te zijn, uw stem. Dat we niet langer gemanipuleerd worden, maar dat we u dienen. We bidden, Heren, voor gewas en arbeid. Als woensdag de biddag is voor het gewas en de arbeid, Heer, dan bidden we dat de gewassen welig groeien en dat er geen ziektes in de stallen zijn. Dat u de boeren vreugde en plezier geeft en voldoening over hun werk. Dat hun werk bijzonder gezegend is en dat ze in afhankelijkheid van u hun werk doen en beheren het land en de dieren, het vee, wat hun is toevertrouwd. We bidden, Heer, voor Israël, voor uw volk. Dinsdag is het Purim, de overwinning over het kwaad van het Perzische Rijk. Ten tijde van Esther wordt gevierd. De Perzen die alle Joden van de aardbodem wilden verjagen. En in onze dagen is het verhaal hetzelfde. Iran, de Hezbollah, Arabische terroristen hebben nog steeds hetzelfde doel voor ogen om Israël te vernietigen. We bidden, Heer, opnieuw, als in de dagen van Esther, dat u de Joden beschermt en bevrijdt. Er is zoveel onrust en rellen in uw land aan de orde van de dag. Aanslagen nemen toe in heftigheid. Bescherm uw volk. Zorg voor huisvesting, opvang van duizenden Oekraïners en Russen die vluchten vanwege het oorlogsgeweld uit de Oekraïne, die aliyah maken. Heer, geef plaats dat er huizen zijn, veilige plekken om te wonen en te werken. Geef wijsheid aan de regering in Israël. We bidden, Heer, dat nog vele Bijbels en de Bijbelse boodschap via internet hun weg mag vinden onder het Joodse volk. En zij Jezus Messias zullen ontmoeten. We bidden, Heer, voor alle mensen die lijden in Israël. De kinderen die geen ouders meer hebben in kinderdorpen. De mensen die geen werk hebben. Degenen die een familielid verloren hebben ten gevolge van aanslagen. Er is zoveel leed en onrust, angst. Zegen uw volk, Heer. Bescherm uw volk, uw land en zegen uw stad Jeruzalem. Vader, we zijn bereid om, zoals Johan Schep schreef, mensen enthousiast te maken voor de blijde boodschap, voor Jezus. Het is ook belangrijk om naar elkaar om te zien. Zegen ons dan ook straks, Heer, bij het koffiemoment dat we met elkaar spreken, naspreken over de dienst en wat we gehoord hebben. We vertrouwen zo op u Alleen uw hand is de goede hand met wie we verder kunnen de komende week in. We bidden, Heer, dan komt het goed. Verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Gezegende dienst. En dan zingen we nog één lied. Dat is nummer 645.
Goedenavond. Fijn om weer in uw midden te zijn en het woord te openen en te luisteren naar de stem van het woord. Onze broeder zei het al in de inleiding, het is heerlijk als je dan een hele week achter je hebt liggen, waarin er van alles gebeurt en op je afkomt, dat je dan op zondag momenten mag hebben waarin je samen mag komen met broeders en zusters om de Here te ontmoeten. En om te luisteren naar het woord. En dat willen we vanavond ook doen. Ik wil namelijk met u een korte studie houden over Psalm 8. Dus dat gaan we eerst lezen met elkaar. Psalm 8. De vertalers hebben daarboven gezet de mens, de kroon der schepping Gods. Maar nogmaals, dat hebben de vertalers erboven gezet. Dat staat niet in de grondtekst van de Bijbel. Er staat, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt. Om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen altegader, en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover in eerste instantie, want er komt nog meer. En ik zei al een beetje, we gaan een beetje een studie houden over Psalm 8 vanavond. De psalmen, broeders en zusters, die spreken ons mensen altijd erg aan. Ik denk dat u dat daar wel mee kunt instemmen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je misschien een kaartje verstuurt of een kaartje ontvangt en dan staat er een hele mooie tekst op uit de psalmen. Nou, dat kan heel erg bemoedigend zijn. Ik doe dat zelf ook regelmatig. Ook bij gasten die in het Vierdebos verblijven, waarvan ik weet dat ze ziek zijn. Dan stuur ik ze een bemoediging, een kaartje. Een mooie tekst erop. Ook inderdaad vaak een psalmvers. En dan doet dat een mens goed. Hè? En dat is ook het mooie van de Bijbel, van het psalmenboek. Dat wij ons daar zelf in herkennen. En dat we daarin allerlei woorden van God tegenkomen die u en mij mogen bemoedigen en mogen versterken. Maar de psalmen gaan niet in de eerste plaats over u en over mij. De psalmen die gaan over Christus. Sterker nog, de hele Bijbel gaat eigenlijk in de eerste plaats over de Heere God en wie Hij is. En natuurlijk, in die Bijbel vinden wij een geweldige boodschap voor ons mensen. Onder andere de boodschap, waar ik Johan Schep dan nog eventjes aan gerefereerd werd vanavond. Het gaat om dat ene schaapje wat nog verloren is. En daarvoor heb je inderdaad ook de Bijbel en mag je ook de mens oproepen om de Heer Jezus Christus te aanvaarden als een verzoening voor zijn of haar zonden. En dat is ook het mooie, dat je vanuit die Bijbelse boodschap het evangelie mag verkondigen aan mensen om je heen. Wat dat betreft wacht u en mij, eigenlijk al vanaf vanavond, maar ook morgen, waar we ook weer geplaatst zijn, een geweldige taak. En mogen wij getuigen van onze Heere, van onze Heiland, in woord en daad. Maar nogmaals, de psalmen gaan in de eerste plaats over Christus. In Lucas 24, daar staat, hij zeide tot hen, Lucas 24, vers 44, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Dus de Heere die zegt hier dat als het nou gaat om de wet van Mozes, als het gaat om de psalmen, dat daar van alles over hem in is geschreven. En dat wordt een paar keer in het evangelie duidelijk gemaakt. Dat de psalmen getuigen van Christus. Nou, dat zie je al heel duidelijk in Psalm 1. Waar staat, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wel, zijn wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, want hij is als een boom, enzovoort, enzovoort. Ook in deze psalm gaat het natuurlijk in hoogste instantie over de Heere. Immers, hij is die man, met een hoofdletter, die niet wandelde in de raad van de goddelozen. En die niet stond op de weg van de zondaar. En u en ik staan dat van nature wel. En hij was degene die inderdaad welgevallen had aan het woord, en dat woord ook overpeinsde bij dag en bij nacht. En natuurlijk, overdrachtelijk kun je daar natuurlijk een toepassing maken voor u en voor mij. Dat is ook het mooie van de Bijbel. Hè? Het is ook altijd een toepassing of geestelijke lessen. Nou, de psalmen gaan dus over Christus. En ik zei net aan het begin al, de vertalers hebben daarboven gezet de mens, de kroon der schepping Gods. En weet u, als je dat dan boven zet, en dat staat er nou eenmaal boven, ja, dan geeft ons dat een beetje de indruk alsof deze psalm over ons zou gaan. De mens, de kroon der schepping Gods. Maar nogmaals, dat hebben de vertalers erboven gezet en dat staat niet in de grondtekst. En het wordt u hopelijk in de vervolg van de avond ook wel duidelijk hoe het wel zit. Want we zijn hier uiteindelijk om te leren vanuit het woord van God. Hè? En dan staat daar in het begin: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Weet u, deze psalm, broeders en zusters, geeft ons een beschrijving eigenlijk van de toekomst. De toekomst, de dingen die nog aanstaande zijn. Want als het nog gaat om de tijd waarin wij vandaag leven, dan is het echt niet zo dat de naam van de Heere heerlijk is op de ganse aarde. Integendeel. De naam van de Heere wordt vandaag geloochend. Die wordt misbruikt. Wat wordt er allemaal niet gezegd over de God van de Bijbel in onze tijd? De afgelopen paar duizend jaar ook al, maar ook in onze tijd. Hè? Die naam die mag vervloekt worden en niemand staat op. Als u morgen hier op de markt in, ik weet niet of het morgen markt is, maar in Ermelo zou gaan staan en u zou daar een Bijbel verbranden, zal u niks overkomen. Moet je eens doen met het boek van Allah. Hè? Nou ja, vrij recent was dat nog in het nieuws. Hè? Dan word je aangeklaagd, dan word je opgepakt. Hè? Als het nou gaat om de naam van u en mijn heiland, die naam die ons zo lief is en die ons zo dierbaar is, dan mag van alles van gezegd worden. Dus als het nou gaat om Psalm 8 dan ook zegt, dan is dat toekomst, dan is dat profetie. In de toekomst komt er inderdaad een moment dat de naam van de Heere heerlijk zal zijn op de ganse aarde. En vol verwachting mogen wij uitzien dat die dag eens dagen zal. En daar gaat het ook naartoe. En als u het mij vraagt, dan zou het wel eens veel sneller kunnen zijn dan menig mens zich bewust is. Verder staat er in Psalm 8: Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Nou ja, dan zeggen wij al gauw, loop nu maar naar buiten. Nou, ik weet niet trouwens, ik heb niet op gelet, maar dan zie je misschien de maan en de sterren. Als het een beetje helder is, hè. Ja, alleen, wordt dat hier bedoeld? Tuurlijk, ik zie in de schepping Gods grootheid. Als ik bij mij in Vierhout en over de hei loop en ik zie de bossen en ik zie de natuur, dan denk ik soms ook, hoe groot zijt gij? Hè? Omdat ik verlichte ogen van het hart heb ontvangen. Omdat wij gelovigen zijn. Daardoor bekijken wij het met andere ogen. Hè? Maar als hier staat, gij die uw majesteit toont aan de hemel, dan geloof ik dat wij veel meer moeten denken aan wat de Bijbel leert, wat het profetisch woord ons leert. Namelijk, denk aan het boek Openbaring, dat straks de hemel wordt opgerold als een boekrol. En inderdaad, dan zal de wereld, dan zal de mensheid, de grootheid en de majesteit van God gaan zien. In Matteüs 24, ik zei u al, we gaan een klein beetje bijbelstudie doen, een beetje schrift met schrift vergelijken. Want het gaat er ook niet zozeer om wat ik allemaal zeg, maar veel meer om wat de Bijbel ons laat weten. Er staat in Matteüs 24 vers 30. Matteüs 24 vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Kijk, dit kan ik plaatsen in Psalm 8. Als Psalm 8 inderdaad zegt: Gij die uw majesteit toont aan de hemel. En als ik dan schrift met schrift vergelijk en ik lees hier in het Matthäus-evangelie hoe de Zoon des mensen zal verschijnen aan de hemel, dan denk ik van ja, dat is waar Psalm 8 over gaat. En daarom, nogmaals, het is een profetische psalm. In die tijd die aanstaande is, ja, dan zal dit woord werkelijkheid worden. En dan zal hij inderdaad zijn macht en zijn majesteit tonen aan de hemel. In het Lucas-evangelie, Lucas 21, daar wordt dit nog een keer bevestigd. Er staat in Lucas 21, vers 27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Ziet u? Dus nogmaals, Psalm 8, het zijn profetische woorden. En de Heer Jezus die spreekt in het evangelie over, zeg maar, het hele eindtijd gebeuren, over de toekomst. En daar zien we dan ook dat wat Psalm 8 ons leert, dat dat bevestigd wordt in het evangelie. En dat we hier dus te maken hebben met een profetische psalm. Verder staat er in vers 4. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En weet u, hier wordt ook heel vaak gedacht en geleerd alsof het hier over ons zou gaan. Maar als het eerste over de Heer Jezus gaat en profetisch is, ja, dan gaat het ook hier over de Heer Jezus. En dat zal ik u ook zo laten zien vanuit andere plaatsen van de Bijbel. Verder staat er ook nog: Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader. Ja. En hieruit komt ook de gedachte voort alsof wij zouden moeten gaan heersen over deze schepping. Nou, ik denk dat 6000 jaar menselijke geschiedenis ons ook wel heeft laten zien dat dat niet zo is. Als hier gesproken wordt in deze psalm over de vogelen des hemels en de vissen der zee. Ja, nou ja, goed, ze mogen dan hier in Harderwijk bepaalde vissen een mooi kunstje kunnen leren. Ja. Ik heb thuis een tropisch aquarium. Nou, ik kan roepen wat ik wil, maar die vissen komen echt niet naar me toe. Ja. En ik kan naar buiten lopen en ik kan de vogels gaan roepen, maar die komen ook niet naar mij toe. We hadden thuis vroeger een boerderij met varkens onder andere. Nou, ik had ook geen naam trouwens. Maar in ieder geval, die luisteren echt niet naar mij. Hè? Ja, met sommige koeien zeggen, als ik zie daar een boer zitten al een beetje te murmureren. Ja. Ja, nee, maar dat weet ik wel. Maar als het gaat om de strekking van wat hier staat, broeders en zusters, dan kunnen wij geen heerschappij voeren over de dieren in deze wereld. En wees maar blij dat je geen leeuwen in die boerderij van je hebt. Die komt nog. Ja, wolven zijn er ook wel, hè. Maar die zal ik niet naar je luisteren, hè. Nee, weet u, deze psalm nogmaals is een profetische psalm. En de macht van de mens schiet eenvoudig tekort om in deze psalm te denken dat het hier over ons gaat en dat wij dus nu heersen over de schapen, over de runderen en over de dieren van het veld en de vogels van de hemels. En vult u maar aan. Nee. Het gaat hier dan ook niet over u en mij, zei ik al, maar het gaat hier over de Zoon des Mensen. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Het gaat hier over Hem die inderdaad voor een korte tijd beneden de engelen is gesteld. En dat is namelijk de Zoon van God. Immers, Hij is uit de hemel neergedaald in deze wereld. Ja. Hij heeft zich namelijk vernederd. Ja. Hij is ons mensen gelijk geworden, uitgezonderd de zonde. Want Hij heeft nooit gezondigd. Nee, het gaat hier over de Heer Jezus. En Hij is dus een beetje lager geworden dan de engelen. En de Bijbel noemt dat inderdaad vernederd. En Hem is uiteindelijk gegeven alle macht en alle heerlijkheid in de hemelen en op de aarde. En wat hier werkelijk bedoeld wordt in Psalm 8, dat gaan we ook verstaan als we gaan naar het Nieuwe Testament. Even een paar teksten. Matteüs 28 was het, geloof ik. Ja, Matteüs 28, vers 18. Matteüs 28, vers 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ook hier zie je dus weer door schrift met schrift te vergelijken dat Psalm 8 gaat over de Zoon des Mensen. Over de Heer Jezus zelf, die inderdaad voor een korte tijd beneden de engelen is gesteld. Dat wordt ook bevestigd in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Ik ga even midden in het gedeelte. Het voert te ver om het hele gedeelte te lezen. Maar u snapt dan wel de strekking van wat Psalm 8 allemaal zegt. Daar staat in vers 23 van 1 Korinthe 15. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben, want Hij moet als koning heersen totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En dan staat er verder nog aan het eind van vers 27b dat Hem alles onderworpen is, broeders en zusters. Dus ook hieruit blijkt dat als het gaat om het heersen over deze schepping, dan gaat het hier dus om de Zoon des Mensen. In Hebreeën 2, daar lezen wij in vers 5. Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, en dan staat er een verwijzing naar Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, namelijk in Psalm 8. Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. In vers 9 staat er nog een keer: maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Dus het mag duidelijk zijn dat als het gaat om Psalm 8 vanavond, nogmaals, dat het dus niet een psalm is die in de eerste plaats over u en mij gaat, alsof wij die mens zijn waarover vers 5 van Psalm 8 wat zegt. Nee, het gaat hier over de Ben-Adam. Het gaat hier over de zoon des mensen. En hij is inderdaad beneden de engelen. Immers, hij was God. Hij had de hoogste positie. Maar hij heeft zich vernederd. Hij is mens geworden. En de opdracht van Psalm 8 en het feit over het heersen over de schepping, over de ganse aarde enzovoort, en over de schapen en de runderen en de dieren des velds en de vogelen, dat is aan hem toebedeeld. En niet aan u en aan mij. En daarom Psalm 8, een profetische psalm die betrekking heeft op de zoon des mensen. En inderdaad, er komt een tijd dat zijn naam heerlijk zal zijn op de ganse aarde. Maar dat is toekomst. Dat is vandaag nog niet het geval. En ik kom er nogal eens tegen dat mensen denken dat deze psalm dus betrekking zou hebben op ons vandaag. En dat wij dus de personen zijn die deze schepping moeten onderwerpen. En die daar verantwoordelijk voor zouden zijn. Ja. Nou, ik geloof met heel mijn hart dat de Bijbel ons iets anders laat zien. En dat de Bijbel ons laat zien dat dit een opdracht is die gegeven is aan de Heere God. Weet u, aan het begin van de Bijbel, daar zien wij hoe God de mens geschapen heeft. Man en vrouw schiep hij hen. Meer soorten kom ik daar niet tegen. Voor alle duidelijkheid. Man en vrouw. En dat is de bedoeling van de Heere God, dat die man en vrouw, dat die uiteindelijk gemeenschap zouden hebben, waardoor ze vruchtbaar werden. En daar komen dan kinderen uit tevoorschijn. Man en vrouw. Zo heeft God het bedoeld. En niet anders. Ik weet het, ik mag het haast niet meer hardop zeggen in deze tijd. En ik zal u vertellen dat ik niet de eerste keer is, vrij recent nog, dat ik dat ook zo een keer noemde. En dat ik na afloop van de prediking erop werd aangesproken. En dat het niet helemaal terecht was om dat zo te noemen in de samenkomst. Die kant gaat het dus al op. Maar ik hou me aan de Bijbel. Want dat is voor mij gezaghebbend. En mocht het zo zijn dat ik om die reden dan niet meer zou mogen komen, dan kom ik maar niet meer. Ik heb het niet over hier hoor, even. Met zijn algemeenheid gesproken. Maar ik dacht wel die laatste keer, dat is ook triest hè. Als je dus zegt dat God man en vrouw geschapen heeft, dat je daarop wordt aangevallen in deze tijd. Ja. Maar ik denk dat wij, en ik ga er niet zoveel van zeggen nogmaals, maar dat we nog wel eens heel gek gaan staan te kijken de komende jaren als christenen, hoe er dingen gaan veranderen waar wij, waar onze kinderen en kleinkinderen mee te maken gaan krijgen. Ja. We zullen ook wat dat betreft steeds meer alleen komen te staan, denk ik. Ja. Maar hou vast aan het woord. Dat is onze richtsnoer. Daar moeten we het van hebben. En dat moeten we recht snijden. God heeft in het begin de mens geschapen. Man en vrouw schiep hij hen. En het was Gods verlangen om die mens te scheppen. Zeg ik dat goed? Ja. Te scheppen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat staat ook in Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Ja. En het staat er verder nog. Opdat zij heersen over de vissen der zee. En nou denkt u dat is in strijd met Psalm 8. Nou nee, dat is het niet, maar daar kom ik zo nog wel op. Dat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over het vee, over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen, en God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dat was het begin. Dat was Gods bedoeling aan het begin van de schepping om de mens Adam inderdaad die opdracht te geven en te heersen over deze schepping. Alleen, wij leven nu bijna ruim 6000 jaar verder, het is die mens bij de handen afgebroken. Daar is ook helemaal niks van terechtgekomen. En dat komt, broeders en zusters, omdat de opdracht van Adam niet vervuld zou worden door Adam, maar dat die opdracht vervuld zou worden door de laatste Adam. Namelijk, die opdracht die zou vervuld worden in degene waarvan Adam een type is. Als u met me gaat naar de Romeinenbrief, Romeinen 5. Romeinen 5, daar wordt deze gedachte namelijk bevestigd. Misschien is het een beetje moeilijk vanavond, ik weet het niet. Maar goed, u kunt altijd nog een keer weer thuis naluisteren. Maar we moeten niet alleen met melk gevoed worden, maar ook met vaste spijzen, leert de Bijbel. Hè? En misschien is het vanavond wat zwaardere kost, dat zou kunnen. Maar goed, dat prikkelt ons misschien en stemt ons misschien ook weer tot nadenken en ook zelf misschien nog meer aandacht eraan te geven en te bestuderen. Er staat in Romeinen 5 en ik lees in het 14e vers. En ik realiseer me, het is ook midden uit het gedeelte, maar het gaat nu om het laatste stukje. Luistert u maar, daar staat in vers 14, toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad. En dan staat er, dus gaat om Adam, die een beeld is van de komende. Ja. Dus de Adam hier in Genesis, de eerste Adam, is een beeld van de laatste Adam. En Adam is een type van de laatste Adam. En de opdracht die God aan Adam gegeven heeft, en die Adam niet heeft kunnen volbrengen, die zal dan ook volbracht worden in de laatste Adam. Namelijk Christus. En daar getuigt Psalm 8 namelijk van. Want hij zal komen straks en hij zal als koning heersen over deze Adam. Dus Adam is niet de vervulling van de wens van God, maar slechts de weg daar naartoe. Net zoals ook de tabernakel niet de vervulling was, maar een schaduw van de toekomende dingen. Ja. En zo is het ook met Adam. Hij is een schaduwbeeld, een type van de laatste Adam. En als je dat nou niet ziet, En helaas zijn er heel veel mensen, ook in deze tijd, ik bedoel dat niet negatief of vervelend of zo. Maar als je dat niet ziet, dan ga je dus dingen die God tegen Adam gezegd heeft, toepassen op ons mensen. Alsof wij dus nu vandaag verantwoordelijk zouden zijn voor die hele schepping. En die schepping zouden moeten onderwerpen. En alles wat daarbij komt kijken, broeders en zusters. En wij zouden dan die opdracht van Adam moeten afmaken. En dat komt mijns inziens omdat mensen niet geleerd hebben of niet ontdekt hebben dat Adam een beeld is van de komende. En hij zal het waarmaken. Hij zal het vervullen. En de opdracht die Adam hier krijgt, een drievoudige opdracht, is vruchtbaar zijn, de aarde vervullen en de aarde onderwerpen. Alleen vanuit de geschiedenis weten wij, en we staan er nu natuurlijk achter, ja, vanuit de geschiedenis weten wij dat deze opdracht slechts gedeeltelijk vervuld werd. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de geschiedenis dat leert. En de Bijbel die leert mij dat die opdracht in Christus wel vervuld gaat worden. Want de oude mens, die gevallen Adam, die was helemaal niet in staat om die opdracht te vervullen. Nee. Maar Christus is wel in staat om die opdracht te vervullen. En dat Adam dat niet kon, ja, dat heeft alles te maken met het feit dat hij in zonde is gevallen. En Christus is volmaakt. Die is niet in zonde gevallen en die zal dan ook die opdracht volvoeren, broeders en zusters. Ja. Adam werd op een gegeven moment geplaatst in een hof na de zondeval. Hij kon er niet uit en je kon er van de buitenkant ook niet in, want daar stonden die engelen, die cherubs. En Adam hoefde die opdracht dan ook niet te vervullen. Sterker nog, hij kreeg niet eens de kans om die opdracht te vervullen. Immers, hij werd geplaatst in een tuin, zeg maar. In een klein stukje van deze schepping. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij zat gevangen. In Genesis, als het verder gaat over Adam, dan blijkt ook dat God hem in die hof heeft geplaatst. En dat stukje van die hof, daar was Adam verantwoordelijk voor, broeders en zusters. Dat stukje, dat mocht hij bewerken. En dat mocht hij bewaren. En ik denk dat daar voor u en mij ook een geweldige les in zit. Want ook ik kan niet verantwoordelijk zijn voor deze hele schepping. Nee, ik denk dat God ook u en mij een bepaald gebied gegeven heeft. Misschien mag ik het anders zeggen. God heeft ons een lichaam gegeven, een aardse tent. En in die aardse tent, daarin ben ik inderdaad verantwoordelijk om te doen wat God voor mij vraagt. Dat is als het ware mijn stukje grondgebied. Hè? Mijn lichaam. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Leert de Bijbel. Weet u, de Heere God was in de hof. Adam, hij wandelde in de hof. Ja. Waar Adam was, daar was de Heere. Daar was ook harmonie. Dat alles, dat was in die hof, maar niet buiten de hof. En zo is de Heere God vandaag door zijn Heilige Geest in mij, heb ik gemeenschap met hem en wandel ik met de Heere. Wij zijn, zeg maar, ambassadeurs van Christus. En ambassadeurs hebben een ambassadegebouw. In Den Haag heb je er heel veel. En zo'n ambassadeur heeft daar die ambassade. Dat is zijn stukje grondgebied. Daar is hij verantwoordelijk. En vanuit die ambassade heeft die ambassadeur dan contact met het hoofd van het land waarvan hij ambassadeur is. Nou, zo ben ik ook een soort van ambassadeur. Ja. En heb ik contact met het hoofd in de hemel. Sterker nog, mijn domicilie is in de hemel. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ik weet wel, ik wandel hier nog op aarde. Maar ja, ik ben hier eigenlijk een vreemdeling. Een bijwoner. Eigenlijk horen wij hier niet thuis. Nee, wij zijn nu al, en dat voel je niet en dat zie je niet, wij zijn nu al door het geloof met Christus gezet in het hemelse. En mijn wandel is dan per definitie ook een hemelse wandel. Ja, natuurlijk, tijdelijk ben ik hier nog. Maar qua positie ben ik daar waar Christus is. Ja. En daar is dan ook mijn verantwoordelijkheid, broeders en zusters. Wat mij ook opviel, en u moet daar eens over nadenken. Nou, u moet niks, maar kunt u doen. Dat als Adam die opdracht krijgt, dan kom je verder in de geschiedenis. En dan kom je uiteindelijk bij Noach. En dan weten wij dat de aarde omkomt in het oordeel van de zondvloed. Ja. En daarmee breekt een nieuwe fase aan in het heilsplan van God. En dan valt het mij op dat de opdracht die God aan Adam gaf een andere opdracht is dan die God aan Noach gaf. Dan ontbreekt er namelijk wat. Er staat in Genesis 9, want God begint dus een nieuwe fase in zijn schepping. En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Punt. Er wordt niet meer gesproken over het feit dat wij zouden moeten heersen over de aarde. Nee, dat is in die nieuwe fase na de zondvloed is dat weggevallen. En dan, het was een opdracht gegeven aan Adam. Maar Adam is een type van de komende. Adam was niet in staat om die opdracht te vervullen. Nee, natuurlijk niet. Maar daarom gebeurt dat ook in de toekomst door de laatste Adam. En dat hebben we gelezen in de Bijbel. Hij zal als koning heersen. Hij zal zijn heerschappij laten zien. Hij heeft alle macht, alle majesteit. En inderdaad, de vogelen des hemels zullen hem gehoorzamen. De vissen der zee gehoorzamen hem. Want als die zo'n vis met dat muntstuk om de belasting te betalen, dan gebeurt dat op de roepstem van hemzelf. Nou, ik zou willen dat ik op die manier mijn belasting kon betalen. En ik heb denk ik een 50 vissen in dat aquarium zitten, maar het levert me geen cent op. Hè? Nee. Nou ja, daar zijn ze niet voor bedoeld nu. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Hè? En daarom, en dat vind ik zo mooi, als je dan bijbelstudie doet en je gaat deze dingen zien, ook zo'n psalm 8, dan komt dat een hele andere strekking. Een hele andere lading. Mag je daar een heel ander zicht op krijgen. Ja. En daarom, als het ook nog gaat om deze schepping, en u refereerde er even aan, wat je allemaal leest en hoort via het nieuws over deze schepping en over het stikstof en noem maar op. Ik weet toen ik een stuk jonger was, toen moesten we allemaal bang zijn voor de zure regen. Nou, je hoort er geen mens meer over. De opwarming van de aarde. En nou is het opeens het stikstof. Nou, laat ik u garanderen dat dat probleem niet opgelost wordt. Zeker ook niet door het braafste jongetje van de klas, Nederland. Want wij kunnen er van alles aan doen. Maar die hoeft maar een paar honderd kilometer verder te rijden en ze lappen alles aan hun laars en niemand maakt je er druk over. Laat staan als je kijkt wat in Azië allemaal gebeurt als het gaat over vervuiling. Dus ik zou daar maar niet wakker van liggen. Ik doe het in ieder geval niet. Nee. Maar als ik nou het nieuws moet geloven, laatst trouwens. Als ik het nieuws moet geloven, ja, en als ik de berichten moet geloven van wat ik allemaal lees en hoor, zelfs van mensen met een christelijke achtergrond soms, dan moeten we ons ernstig zorgen maken over de komende 20, 30 jaar. En dan moet ik me zorgen gaan maken of mijn kleinkinderen nog wel toekomst hebben. Nou, ik moet u zeggen, ik maak me daar geen zorgen over. Ik maak me veel meer zorgen over de geestelijke vervuiling in ons land. Het hele LHBT en hoeveel letters zit er al niet achter. Ja, daar maak ik me zorgen over, ja. Maar niet over de stikstofbroeders en zusters. Want de mens zal het niet voor elkaar krijgen om deze aarde, om die naar de galamiezen te helpen. Dat garandeer ik u. En ik weet dat 100% zeker. Waarom? Omdat de Bijbel mij leert dat er nog een periode komt van 1000 jaar waarin Christus zal regeren op deze aarde. Dus wij zullen het niet voor elkaar krijgen nogmaals om deze schepping naar zijn grootje te brengen. En let wel, u hoort mij niet zeggen, laat de boel maar de boel, hè? Helemaal niet. Ik weet ook mijn verantwoordelijkheid. En we hebben bij het Vierhouten Bos verschillende ondergrondse afvalvoorzieningen om het te scheiden en dergelijke. Dus dat wat ik kan bijdragen, dat doe ik. Maar ik laat mij niet inpakken door het nieuwe geloof wat vandaag gepropageerd wordt vanuit Den Haag en weet ik veel wat. Het milieu en noem maar op. Nee, ik hou me aan de Bijbel. En dan heb ik een geweldige toekomst. En dan heb ik hoop, heb ik rust, heb ik vrede. En dan weet ik, het komt allemaal goed. Want hij heeft het allemaal in zijn hand. Ja. En hij zal de opdracht die Adam ontving, die zal hij vervullen als hij terugkomt. En dan zal inderdaad de hemel opengaan. Dan zullen ze zijn macht en zijn heerlijkheid aanschouwen. En ik zie het allemaal niet zo duister in. Nee. Nee. En dat moet, ja, dat mag je wel doen, maar je schiet er niks mee op. Hè. Hou nou maar vast aan het woord. Hè. Stel nou maar je vertrouwen op de Heer Jezus Christus, beste mensen. Want dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Ja. En ja, dat zijn geweldige dingen als u het mij vraagt. Dus ik hou me daar dan ook niet zo mee bezig. We worden er door overspoeld, je wordt er door in beslag genomen. Maar weet u, er is maar één iemand, hè, die daar daadwerkelijk belang bij heeft. Dat wij ons richten op de dingen van deze wereld. En dat is de Satan. Dat is de Satan. En de apostel Paulus zegt van hem dat hij is vandaag de God van deze eeuw. Nou, dat zie ik om me heen. En hij maakt er een mooie rotzooi van. Een puinzooi. Ja. En hij heeft het zo voor elkaar inmiddels, dat hij zoveel mensen en helaas ook zoveel christenen zo in beslag heeft genomen, dat we meer op de dingen van de aarde gericht zijn en de wereld wat er allemaal gebeurt, dan dat we bedenken de dingen die boven zijn. En nogmaals, ik zie ook de nood in de wereld. Ik vind het verschrikkelijk als ik de beelden zie van de Oekraïne. En zo zouden we nog heel veel andere dingen kunnen noemen. En dan denk ik ook van, Heere God, alsjeblieft, waarom komt u niet terug? Ik van, ja, maar nogmaals, hij heeft alles in zijn hand. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Ja. En daarom, ja, maak ik mij daar nu druk over. Ik weet, mijn leven is in zijn hand. En ook als het gaat om de mensen die mij lief en dierbaar zijn, dan weet ik dat wij een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Wij leven met God. En we leven met God. En daarom is er hoop. En dan denk ik, Esther Tim zong het, hè. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Hè? Als de Heer Jezus straks terugkomt. Hè? Als inderdaad die hemel open gaat. En dat inderdaad iedereen zal zien. De macht en de majesteit van hem. Wat een moment zal dat zijn. Dat schiet me nu zo te binnen. Wat Romeinen 8 zegt. Hè? Dat wij straks als zonen Gods geopenbaard zullen worden. Is wat? Hè? Daar ben ik bij. Wat heb ik dan verdiend? Niks, genade. U bent erbij als u de Heer Jezus hebt leren kennen. Dat is genade van God. En deze schepping zal dus straks in de zonen God, zeg maar in de gemeente, het lichaam van Christus, zijn heerlijkheid mogen aanschouwen en zijn grootheid. Ja. Misschien zeggen ze dan wel, ja, dat waren die dwazen vroeger, want ze worden vandaag versleten. Hè? Ja. Maar wij mogen door genade weten dat we een heerlijke toekomst tegemoet gaan. En dat Psalm 8 in vervulling zal gaan. En dat de opdracht van God aan Adam gegeven niet een last is die vandaag op mijn schouders ligt, alsof ik rentmeester zou moeten zijn van deze schepping. Nee, God zal het vervullen in de Zoon. En hij zal alles uiteindelijk nieuw maken. Wat zijn we begenadigd, wat zijn we bevoorrecht, dat we zo mogen leven en dat we zo ook morgen weer de nieuwe dag in mogen gaan in afhankelijkheid van onze Here en onze Heiland. En u heeft een stukje grondgebied gekregen, uw lichaam, dat is een tempel van de Heilige Geest en daar mag u God dienen in afhankelijkheid van hem. Wel geprezen zij die Heer. Amen. Nou, een mooi lied wat erop aansluit zie ik. Als de heiland zal verschijnen. Ik heb ze niet uitgezocht. Maar staat hier wel. Als de heiland zal verschijnen in heerlijkheid. En dat gaat gebeuren. Geweldig is dat. We gaan dat graag zingen met elkaar. Laten we de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, wat een geweldig voorrecht dat we zo hier vanavond samen mochten komen en bezig mochten zijn met de dingen van u. Ons inderdaad even onttrekken van al het wereldse gebeuren, om uw woord te openen, te beluisteren, Heer, en dank u wel dat we dat woord mogen meedragen in onze harten. Heer God, wat een genade dat wij u door genade hebben mogen leren kennen en dat we vergeving van zonden hebben ontvangen. Dat we mogen weten dat Christus Jezus voor ons geworden is, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Dank u wel, Heere God, dat we getrokken zijn uit deze wereld en geplaatst zijn in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Dat we burgers zijn van een rijk in de hemelen. Dat daar ons domicilie is. En dat we, voor zolang wij hier nog op deze aarde rondwandelen als hemelburgers, mogen getuigen van de rijkdom die u ons heeft toevertrouwd vanuit uw woord. En geef, Heer, dat we daar ook van zullen getuigen in woord en daad. Dat ook mensen mogen zien, niet dat wij beter zijn, maar anders, omdat wij Christus hebben leren kennen. Dat wij met u leven. En dat wij niet bevreesd zijn voor de toekomst van deze wereld, of allerlei dingen die ons misschien deels worden aangepraat, maar dat we mogen uitzien naar uw komst. We hebben geweldige hoop. En dat geeft rust. En dat geeft vrede. Dank u wel, Heere God, dat u vanaf het begin aan de afloop verkondigd heeft en van ouds wat nog niet geschied is. Dank u wel dat uw raadsbesluit vaststaat. En dat u het ook allemaal tot een volmaakt einde zult brengen. Omdat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En hier zo willen we u danken voor dit uur. Voor elkaar, u kent ons, u weet wat ons ook bezighoudt, onze persoonlijke omstandigheden, ook dat willen we bij u brengen. Geef hier dat we ons door u gedragen mogen weten, dat we uw rust en vrede mogen ervaren, ook als we het soms lastig hebben of verdriet is in ons leven, eenzaamheid, misschien tot gemis van geliefden of andere situaties. We willen u bidden hier ook voor het volk Israël. En dank dat u ook daarmee tot uw doel komt. Ja, dat u uiteindelijk met alles tot uw doel zult komen. En daar zien we naar uit. En wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. We prijzen uw naam daarvoor. Amen. We gaan nog een slotlied zingen. Hoeveel liederen zijn dat, broeder? 4. Zullen we de eerste 3... Daarna lees ik nog een tekst en dan het 4e. Willen we staande doen als u het kunt?
Thank you.
De apostel Paulus die schrijft, geïnspireerd door Gods geest: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Bedenk, ik zeg het niet helemaal goed, ik begin overnieuw. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.